advocaat in Kutteloen noemen, dat is logisch.
Dit is de Koffie Corner. Een podcast van RTV Noord over FC Groningen.
Goedemiddag, goedenavond, goedenacht. We zijn er weer met de Koffie Corner. We gaan lekker over de FC lullen. Laten we elkaar geen kut en lul noemen.
Mooi, hè?
Wou er toch even mee beginnen, ja. Tegeltje weer van Adrie Poldervaart.
Ja. Ja, ik vond hem wel mooi.
Hij is wel goed, ja. Hij legde daarna ook nog een keer uit waar dat nou precies vandaan kwam. Maar daar gaan we het zo nog wel over hebben. Koert is er.
Yes, goedemorgen.
Mooi.
Nu nog.
Huh? Ja, zeker. Ja. We gaan het over de FC hebben, zoals gezegd. De stellingen van vandaag. Michael de Leeuw moet nog een jaartje blijven.
Ja.
Ja.
Buijs en Poldervaart waren Feyenoord tactisch de baas.
Nou, ja.
Ja. In ieder geval in de eerste helft.
Er zit veel toekomst in dit FC Groningen.
Ja.
Ja.
Jullie zijn het dus overal over eens?
Ja.
Ja, nou ja, goed.
Het gaat weer heel saai worden. Dit.
Die stelling van het tactische verhaal, tuurlijk. Kijk, ik bedoel, thuiswedstrijd was min of meer hetzelfde tactische beeld. Hè? Groningen natuurlijk met 5 man achterop. Ja, je zou zeggen 2 ervoor, maar uiteindelijk worden het 4. Dus wat dat betreft, nou ja, en de tweede helft. Je ziet op een gegeven moment natuurlijk dat Feyenoord, die heeft wel de power en de gochme en de kwaliteit om het Groningen natuurlijk moeilijk te maken. Dus ja, met die stelling, moi.
Nou, ik vind wel, want je hebt gelijk, toen de thuiswedstrijd tegen Feyenoord, dezelfde formatie in principe. Maar toen durfde Groningen aan de bal eigenlijk helemaal niks. Als ze dan die bal hadden, was het wegschieten.
Ja,
en maar weer opvangen en maar weer tegenhouden. Ja. En was wel leuk, want we hadden vrijdag tactische uitleg van Buijs. Dat doet hij af en toe na het perspraatje. En dan gaat hij vertellen en laat hij zien met beelden van een beetje wat de bedoeling is en hoe hij denkt dat Groningen tot een resultaat kan komen. Ja, meestal lukt dat niet. Maar nu...
Vaak snap je het ook niet.
Vaak snap ik het ook niet. Dus dat begin ik hier ook nooit over. Maar wat Groningen dus graag wilde, dat zag je eigenlijk perfect in die eerste 40 minuten wel terug ook op het veld. En dat vond ik wel leuk, dat ze aan de bal durfden, naar voren durfden te spelen. Niet al die ballen alleen maar lang op Strand Larsen bijvoorbeeld schieten, omdat je hem dan direct weer kwijt bent, maar ook gewoon voetballen. Ja. En dat deed Groningen in die eerste helft, vond ik hem af en toe echt heel knap.
En er waren 2, denk ik, heel belangrijk in. Casanvillo en Duarte.
Ja, absoluut.
In dat aspect, in het blijven voetballen.
Ja, maar niet alleen aanvallend verdedigend ook. Casanvillo was wel echt duidelijk een van de grote uitblinkers aan de kant van Groningen.
Ja, toch die goal kan je natuurlijk wel hem aanrekenen.
Ja, klopt. Maar de druk wordt op een gegeven moment zo groot. En ze speelden met een man minder op dat moment natuurlijk. Ja. Hè, ook. Dus ja, natuurlijk, Feyenoord thuis, je krijgt altijd kansen. Dat, daar ontkom je gewoon niet aan. Ja, en die momentjes die komen daar gewoon in en rondom de 16. Scrimmages, zeg het maar.
Oh ja, was ook nog
een vlak voor rust.
Ja, ja, precies. Ja. Maar nee, maar hij stak er wel bovenuit. Absoluut.
Ja, dat was eigenlijk het enige momentje van Leeuwenbeurt. Dat ik dacht, had je die niet moeten klemmen zo vlak voor rust?
Ja, klopt, maar hij heeft wel punten gepakt.
Ja, wat ik zeg. Voor de rest kunnen we de vlag uithangen.
Ja, nee, maar hij heeft de nodige kritiek heeft hij natuurlijk wel gehad.
En terecht.
Dit seizoen. Ja, tuurlijk. Soms terecht, soms ook. Niet altijd even, maar hij heeft gisteren toch wel laten zien dat waartoe hij in staat is ook.
Wat heeft hij gisteren gedaan?
Zaterdag bedoel ik.
Nee, oké.
Okay. Scherp hoor.
Stefan die heeft ook een keer 8 uur geslapen hoor.
10.
Oh, 10 uur zo. Jeez. Ongelooflijk.
Ja, maar ik vond het mooiste eigenlijk nog wel van de hele dag. Want ik had dus een Feyenoord supporter mee.
En, wie was dat dan?
Die zat naast me. Ja, ik was in de auto al de hele tijd zenuwachtig. Eindelijk kon hij weer naar de Kuip. We waren daar wel direct met zo'n Feyenoord auto op de foto. En die zat toch wel helemaal een beetje sipjes in de auto. Hebben bijna niks gezegd.
Oh.
Ja.
Ja, wat een lul. Nee, ik heb het heel gezellig gehad, Stefan. Ik heb echt serieus een hele leuke dag gehad. Leuke avond.
Na de wedstrijd kreeg hij dan even broodje kroket. Hè, een beetje,
oh ja.
Ja.
In de perskamer. Ja, bij Feyenoord gevulde koeken en roze koeken. En, ja.
Die kunnen ze wel bijvullen.
Die konden ze bijvullen, ja.
Heb je doggy bag meegenomen?
Nee, dat niet. Ik heb daar gewoon alles in mijn mond gepropt. Oh. En wat hadden we nog meer daar? Oh, ja, bolletjes kon je er krijgen. Goede koffie kon je er krijgen. Ja. Echt top koffie. Ja. En dus een broodje kroket. Het befaamde broodje kroket. Ja, niet verkeerd.
Nee. Je krijgt nog ruzie met een beveiliger.
Dat viel wel mee.
Stonden daar, dat is een beetje gek.
Ja, bij de Kuip, mogen we daar even wat over zeggen?
Als je dan als regionale omroep interviewtjes moet doen. Ja, ja. Normaal gesproken sta je ergens in een hockey, lampje erbij. Nou, we werden nu dus gewoon echt buiten de Kuip gezet.
Oh, in een een steegje.
In een soort steeg. Staat dan zo'n bord waar je voor moet interviewen. Geen lampen erbij. Nee, dus ik had gelukkig een soort bouwlampje bij me. Dat je het nog een beetje goed kan uitlichten. En Nivino stond erbij. En toen kwam er een beveiliger aan van, wat doe jij daar?
Ja.
Nou, toen, hij was natuurlijk nog helemaal vol in die teleurstelling.
Ja. Ik zei tegen haar van, wij moeten hier staan, helaas. Maar wat vindt u er zelf van dat wij hier als perso in zo'n achterafsteegje worden gezet? Nou, toen werd ze helemaal zo van, maar daar kan ik ook niks aan doen.
Nee, inderdaad.
Ik zei, maar ik zeg het toch even.
Ja.
Ze zag eruit als een hooligan, zeg maar.
Hij stond er gewoon goed opgefokt.
Oh. Nou, genoeg gehoord. Even die wedstrijd. 23e minuut, De Leeuw 0-1. Dessers 71e minuut 1-1. Had jij dan, Koert, want je hebt het op tv gezien. Mm-hmm. Hoe zat het met jouw angst, zeg maar, in die tweede helft van, het gaat toch nog fout?
Nou ja, goed. Feyenoord die heeft natuurlijk de kwaliteiten. En helemaal in zo'n volle Kuip, ja, als 13e man letterlijk. Dan weet je gewoon dat het lastig wordt. Elke ploeg die daar komt, die krijgt het lastig op een gegeven moment. Is het niet in het begin van de wedstrijd, dan in de loop van de wedstrijd wel. En nou ja, Groningen die heeft het gewoon heel erg goed lang volgehouden, zeg maar, de eerste helft. En de tweede helft merk je wel, de druk komt erachter. Feyenoord speelt ook ergens voor natuurlijk, hè. Dus die zaten nog wel ergens voor in de race. Dus dan weet je gewoon dat er heel veel druk achter komt te staan. En ik moet zeggen, die goal die hing wel in de lucht. Hè? De 1-1. Dus wat dat betreft was het eigenlijk niet zo verrassend.
Maar daarna...
En dan is het nog billen knijpen natuurlijk. Ja. Hè? Want dan weet je, ze ruiken natuurlijk op een gegeven moment bloed. En dat bleek ook bijna wel zo te zijn natuurlijk. Die bal die op de paal belandt dan nog.
Ja.
Ja, en dan is het gewoon alle hens aan dek. En dan maakt het niet eens uit hoe je die wedstrijd nog mee uitspeelt. En ja, dat hebben de jongens toch wel knap gedaan, moet ik zeggen.
Ja.
Ze zijn heel volwassen wat dat betreft, hè? Qua tijdrekken en zo, dat soort dingen.
Ja, je ziet wel een beetje in die slotfase, want dan wordt er veel gewisseld. En,
dat vind ik zo irritant, hè?
Nou, ik vond in het begin een zegen, die 5 wissels, maar... Daar kom ik misschien af en toe toch nu wel een beetje van terug. Want coaches lijken ook de neiging te hebben... Ja. Om die 5 wissels, koste wat het kost, maar door te voeren. En dan denk ik, en dat zagen we vorige week ook... in die wedstrijd tegen Willem II, kreeg Groningen het ook nog wel lastig in die slotfase... dat er dan zoveel gewisseld wordt. En je hebt bij Groningen niet een speler die je dan inkomt... die precies weet wat er gevraagd wordt. Die al heel veel wedstrijden met dit team heeft gespeeld. Dus dan is het toch weer zoeken. Kijk, als een Engonga erin komt, dat is gewoon een 1-op-1 wissel... en dan verandert er niet heel veel. Datzelfde geldt als Abraham bijvoorbeeld eraf wordt gehaald. Dat maakt allemaal niet zo veel uit. Maar Groningen heeft voornamelijk veel verdedigend ingestelde spelers... die er dan inkomen. Mm-hmm. Waarvan toch nog maar even de vraag is, hoe gaan we dit doen? En helemaal als je dan kijkt naar het spelletje... wat Groningen eigenlijk af en toe ook in balbezit wilde spelen... je zag gewoon dat die spelers die erin kwamen... dat lukte gewoon niet. Mm-hmm. En daar kunnen ze niet zoveel aan doen. Maar dan denk ik, misschien kan je dan toch er beter voor kiezen... om iets minder te wisselen op het eind. Waardoor de vastigheden die er zijn bij het elftal die er op dat moment in staan... ja, toch wat duidelijker ook zijn. Ook voor de spelers onderling. Ja,
maar er waren wel een paar spelers die er echt uit moesten. Bijvoorbeeld Bjorn Meijer.
Ja.
Dat moest.
Ja, ontkwam hij niet aan.
Nee, die was helemaal kapot.
Ja.
Echt helemaal kapot.
Nou, was hij nou geblesseerd of was hij kapot?
Ja, die had echt gewoon volle kramp.
Oké. Okay.
En dat gaf ook wel aan, denk ik, inderdaad. Want we stonden achteraf nog even bij die bus in dat steegje.
Ja, jij wilt nog even kijken of je met Feyenoorders op de foto kon.
En toen kwam mij eraan. Maar hij straalde alweer helemaal. Ja, maar... werd ook gevraagd aan hem van, was je dan echt geblesseerd? Hij zei, ja jongen, maar zo'n kramp. En dan merk je dus inderdaad dat je tegen een topclub tussen aanhalingstekens speelt.
In een uitwedstrijd.
In een uitwedstrijd, dat er gewoon zoveel extra druk komt.
Druk en de spanning natuurlijk ook, hè? Bedoel...
Terwijl hij natuurlijk een beer van een vent is.
Ja.
Ja.
Maar
ja,
hij deed het ook weer goed, hè?
Ja, maar ik vond het wel mooi. Want na afloop, er waren al wat spelers in die beurs. En Meijer, die liep daar nog de hele tijd een beetje rond. En het leek wel een beetje alsof die het er zo graag gewoon over wilde hebben, wat hij allemaal had meegemaakt. Ja. Dat hij gewoon... Je merkt aan alles, hij had zo van alles genoten.
Ja. Ja. En wat zei hij nou? Het gras en zo?
Christian Wielaert die vroeg... als je de grasmat in de Kuip nu vergelijkt met de Euroborg.
Oh, ja.
Hij zei, ja, is bizar. Wat een verschil.
Ja.
Wat een verschil. En...
Het is natuurlijk ook de hele atmosfeer en alles. Hè? Ik bedoel, de Kuip, ja...
Maar goed, hij kan er zomaar eens gaan spelen bij dit soort clubs. Top 3.
Hij was wel weer bepalend, toch?
Ja.
Ook bij de goal. Niet alleen bij de goal, maar ook gevaarlijke situaties rondom of in de 16 zelfs. Bij
goede voorzet weer, hè?
Ja.
Ja. Ja. Zelf opzetten, doorlopen, achterlijnen, voorzet. Ja.
Top gedaan.
Nap, ja.
Ja, we hebben natuurlijk nu al een paar weken gezegd, maar hij blijft dit niveau nu continu vasthouden. En ja, ik zou als Groningen zijnde toch met hem heel rap om de tafel gaan. Ja, dat contract nu gewoon echt gaan opwaarderen.
We hebben een paar weken geleden al gezegd dat Fleddy aan het werk moet.
Ja.
Maar er is nog niks gebeurd?
Nou, voor zover ik weet op dit moment niet. Maar ik kan me niet voorstellen dat het heel lang gaat duren.
Nee. Zou de club wel willen opwaarderen, denk je?
Nou ja, Fleddy is niet heel happig altijd met het verlengen van contracten.
Nee, maar... Nee, ja, dit is toch prio nummer 1, lijkt mij, inderdaad.
Ja, tuurlijk.
Ik dan hoor dat Arnold Brugink al op ESPN zegt van... Oh, is dat niks voor PSV, die Meijer? Weet je, dat zegt al genoeg. Dan begint het spelletje, of dan begint de bal te rollen,
ja,
hè?
Ja, ja, ja.
Het spel is op de wagen, zeggen ze dan altijd. Fink, begreep ik, Marciano Fink was al helemaal lyrisch. Ja. Ja, die heeft voor zijn tweede keer in zijn leven FC Groningen gezien. Maar goed. Ja, nee, maar ja, zo gaat het dan wel. Ja. En dan, maar die...
Nee, maar wat daar natuurlijk goed aan is, als je mensen hebt, analisten hebt, die voor het eerst Groningen zien, en dat is nu al een aantal weken zo. Het is natuurlijk ook logisch, hè, dat ze Groningen wat minder vaak zien dan Ajax, PSV, Feyenoord. Dat geldt denk ik voor de meeste voetballiefhebbers, dat je daar toch eerder op afstemt dan op Groningen Willem II. Maar als Meijer dus weken achtereenvolgend ook bij die lui opvalt, dan is dat een heel positief iets.
Ja. Maar zou dat uitmaken? Ik bedoel, als je goede scouts hebt, die zijn toch al misschien al wel 2 jaar op de hoogte van wat Meijer kan?
Ja, maar het zegt natuurlijk wel iets.
Ja.
Tuurlijk, maar goed, weet je, daar komt ook nog bij kijken natuurlijk, dat je wel staande moet kunnen houden als jongen.
Ja. Ja, en dat heeft hij gisteren echt...
Ja, maar om het te komen...
Jezus, zaterdag.
Ja, zit in een andere sfeer. Om het te komen is natuurlijk één ding, hè. Ik bedoel, er zijn heel veel talenten die het eerste elftal aantikken, maar om vervolgens te blijven staan en dan ook nog eens stabiel te spelen, je verdedigende taken dan in zijn geval uit te voeren, en dan ook nog eens bepalend te zijn in een elftal, wat nu ook nog eens begint te draaien, daar heeft hij daar een grote stempel in.
Ja, ja. Precies. Het is niet dat hij lekker meelift op de rest.
Nee, absoluut niet.
Hij is echt een van de oorzaken.
Ja.
Hey, nog even
een goed koppeltje, hè? De Leeuw, toch? We hadden vorige week nog.
Ja, ja.
Laten staan, hè?
Ja. Ja. Hij had een goede goal, ja.
Zo.
Ja.
Typisch.
Dit is wel typisch in de Leeuw goal.
Ja, klopt.
Dat die bal dan niet helemaal goed aankomt en een gek hupje doet of iets, of even toch weer moet inhouden en dan half sliding achter die bal in de kruising.
Dat aardig in.
Maar ja, dat is typisch de Leeuw. Hè. Wel vaak gezegd dat hij af en toe geweldige doelpunten maakt en ongelofelijke ballen mist.
Ja.
Ja, dat hoort er een beetje bij.
Even die wissel en tegen goal. Er ging van alles mis opeens, hè?
Ja,
dat moeten we ook wel even benoemen. Want we zijn lyrisch over de FC, terecht hoe ze het hebben gedaan. Maar ja, zo'n wedstrijd wordt dan toch bepaald door kleine momenten. Nou, dit was zo'n moment, hè?
Nou ja, er gebeurde natuurlijk op dat moment echt van alles, hè. En op de duur lag Meijer inderdaad lang op de grond. Ja. Die ging dan uiteindelijk naar de zijkant. En het was volgens mij al best wel een tijdje duidelijk dat hij gewisseld moet worden. Volgens mij was het Soeslof die dat al aan het aangeven was toen. Maar ja, toen werd hij toch eerst weer naar de zijkant gehaald. En ik begreep volgens mij later dat er niet direct gewisseld mocht worden.
Mocht?
Omdat het volgens mij allemaal al heel lang geduurd had. En daarvoor was er ook al een blessurebehandeling geweest. Dat scheidsrechter zoiets had van, nou, eerst naar de zijkant, gaan verder voetballen. En dan zorg je maar dat die wissel klaar staat. Want die stond er volgens mij ook nog niet direct.
Maar eigenlijk krijg je dus ook een beetje, begrijp ik, deksel op de neus van het eerdere tijdrekken wat je al hebt gedaan.
Nou, dat kan er wel mee te maken hebben, ja.
Ja.
En dan had je hem misschien, ja, maar ja, zat een koe in de kont kijken. Wat eerder moeten wisselen. Maar aan de andere kant snap ik ook wel dat je hem zo lang mogelijk wil laten staan. En dan misschien toch even zien van, gaat het zo weer?
En misschien heeft hij stiekem ook helemaal niks gezegd de hele tijd. Terwijl hij al wel wat voelde. Nou, dat kan ik me ook nog wel voorstellen.
Dat zou kunnen. Hij speelde natuurlijk ook aan de andere kant. Hè. Het was niet dat hij continu langs de bank liep.
Nou ja, kijk, het is nu dat Poldervaart hoofdtrainer was. Maar als assistent staat hij nog wel eens aan de andere kant van het veld, toch? Oh ja, kunnen we ook nog wel wat... Ja, dat kunnen we wel vertellen, denk ik, zometeen.
Ja.
We werden nog gebeld door Poldervaart in de auto op de terugreis. Nou, we hebben denk ik de helft van de rit hebben we met Poldervaart aan de lijn gehangen. Was een leuk gesprek.
Podcast Poldervaart.
Nou,
geluisterd.
Als we het nou hadden... als we het nou hadden opgenomen... Inderdaad... Daar hadden we het gewoon
misschien
als
wil
podcast.
Je het nog een keer overdoen.
Oh, ik denk het wel.
Ik bedoel, laat elkaar geen kutte lul noemen, dat is logisch.
Ik denk dat hij het zo herhaalt allemaal. Nou ja, de details van het gesprek die krijg je zo meteen. Nog meer uit die wedstrijd. Ja, we hebben Duarte en...
Nou, ik wil Soeslof nog wel een beetje uitlichten. Oh. Want ik vind Soeslof nu toch al wel langere tijd wat minder. En,
dat kan toch?
Dat kan. Maar je verwacht van hem toch dit seizoen, ja, zo langzamerhand wel wat meer.
Waarom dan?
Omdat hij een gigantisch groot talent is en ontzettend goed kan voetballen. Ja. En ik vind dat hij toch nog iets te vaak eigenlijk op de verkeerde momenten dan ook weer de verkeerde keuze maakt. Je zag het een aantal keren in de Kuip. En wat Duarte en Casemiro goed doen en goed kunnen zien en inschatten is wanneer ze een speler kunnen uitkappen om dan voorwaarts te kunnen spelen. En Soeslof wil dat ook heel graag. Maar hij komt gewoon, lijkt het in ieder geval, net wat tekort. En het is op dit moment geen kei om die situaties zo goed in te schatten. Nee. Dat hij dan ook het goede doet, waardoor je dus juist balverlies leidt. En terwijl iedereen in een voorwaartse beweging is, de tegenstander de bal heeft. En ja, dan wordt het dus uitkijken.
Ja, misschien is het wel goed dat hij wat minder aanwezig is. Hè? En dat hij niet zo, ik wil meer zeggen, prominent aanwezig is. Want je zag natuurlijk vooral in de eerste seizoenshelft dat hij, het leek wel alsof iedereen verwachtte dat hij het elftal ging dragen. Ja. Ja, was overal liep hij op het veld, overal ballen vragen. Misschien zelfs op posities waar het eigenlijk niet... Ja,
gewoon niet gezond.
Zeg maar. Ja. Nee, precies. Dus alles werd een beetje opgehangen aan zijn persoontje, zeg maar. En nu zie je dat hij wat minder aanwezig is. Dat ook andere spelers gaan opstaan. Hè? En Duarte bijvoorbeeld. Je hebt Bjorn Meijer nu dus bijvoorbeeld. Hè? Dat zijn wel jongens die misschien in eerste instantie wat minder of wat behoudender spelen. En die nu gewoon goed tot uiting komen. Waardoor de balans in het elftal eigenlijk weer wat meer gezonder is eigenlijk.
Ja, zijn rol is eigenlijk door de ontwikkeling, en ook van Casemiro trouwens. Mm-hmm. Ik denk voornamelijk van Duarte. De schijnwerpers zijn wat van Soeslof af. Hè, omdat die andere spelers op dit moment het gewoon veel beter doen. En nou, dan is het ook logisch dat je daar natuurlijk wat meer naar kijkt op dit moment. Maar Soeslof verwacht van zichzelf nog wel dat hij de beste is. En dat zie je in het veld, vind ik af en toe ook wel. Want dan gaat hij ineens 2-3 man proberen te passeren. En dan zie je al van, dit wordt hem niet. Speelt
beetje,
die bal...
Een beetje Roestic-achtig.
Af en toe.
Eergevoel.
Ja, nou ja.
Ik denk dat het ook is.
Hij wil heel graag.
Ja. Ja. En het helpt natuurlijk voor hem niet mee. Dat er toch wel veel met hem geschoven is ook dit seizoen.
Nou ja, want dat wou ik inderdaad aan je vragen. Van, komt het misschien ook weer doordat hij nu weer een driekwart linie, laat ik het zo zeggen, naar achter is geschoven?
Nou ja, dat zou wel kunnen. Hè. Als je de hele tijd aan de rechterkant staat, dan weet je op de duur een beetje wat er van je verwacht wordt. Ja, als je dan weer in een andere positie komt te spelen, ja, dan is dat toch weer wennen.
Terwijl de staf heeft, dat zeg je, heb je al een paar keer gezegd volgens mij, heeft het meeste vertrouwen in Soeslof op die positie juist waar hij nu staat. Hè?
Ja, ja.
Dat hij daar het beste kan worden of is. Maar ja, ik snap wel wat je bedoelt. Hij verloor ook een paar keer wat duels die hij normaal altijd wint. Ja. Of hij krijgt de overtreding mee, omdat hij weer zo irritant slim is. Met dat kleine lichaampje van hem. Maar dat was nu inderdaad. Soms werd hij gewoon letterlijk onder de voet gelopen. Ja. En dat is ook niet echt des Soeslofs. Maar
ja,
goed.
En tegenstanders die gaan ook steeds meer rekening houden. Hè? Want ze gaan natuurlijk ook kijken, hè, wie zijn de meest bepalende spelers bij Groningen. Daar gaan ze ook hun, ik wil niet zeggen hele tactiek aan ophangen, maar ze gaan er wel rekening mee houden. Ja, ja. En dat was Soeslof natuurlijk wel voor Groningen lange tijd.
Ja, maar ja, ga je hem nu dan weer... Ik denk dat de FC de komende weken gewoon echt zo gaat spelen.
Ja, dat mag ik hopen.
Want het loopt verder wel prima.
Ja, Buijs moet nou niet weer gaan twijfelen.
He, want... dat, door jouw uitspraken hier kan hij zomaar weer eens gaan twijfelen.
Nou, het ging mij toen om het feit dat je misschien met Iran dus op 10... Ja. Aanvallend meer bereikt dan met de Leeuw. En dat
daar heeft hij niet over getwijfeld.
Daar heeft hij zeker wel over getwijfeld. Oh. Maar dat doet dat doelpuntje van de Leeuw natuurlijk niet heel veel aan af, hè?
Nee.
Nee, want ik vind hem als diepere spits nog altijd een stuk gevaarlijker dan als 10.
Ja, oké. Okay. Ja, maar in dit soort wedstrijden tegen de AZ's en zo, en Vitesse ook en zo, alles eigenlijk wat vanaf plek 8, 7, 6...
Nee, maar wat ik zei vorige week, als je de Leeuw nu in de laatste fase van de wedstrijd kan inbrengen, dan heb je iemand die de longen uit zijn lijf rent, nooit verzaakt, iemand die gaten dichtloopt, looplijnen dichtloopt, noem maar op. Iets wat je in de slotfase van een wedstrijd helemaal tegen een tegenstander als Feyenoord ontzettend goed kan gebruiken. Dat zag je nu ook wel in die slotfase. He, want er werd van heel veel spelers heel veel gevraagd. Maar dan is de Leeuw op. Kan je dan niet beter? En ik snap dat Buijs nu tegen Feyenoord dat misschien niet gedaan heeft. Dat je vasthoudt aan constellatie. Maar op het moment dat jij vroeg in de wedstrijd, of in ieder geval de eerste 76 minuten, misschien voetballend iets meer kan laten zien, kan je dan ook niet beter een meer voetballende speler, zoals een Iran Dust, waar we toch nog steeds wel wat van verwachten, op die positie neerzetten?
Is hij niet goed genoeg? Misschien. Ja. Nog steeds niet.
Ja, de koning van de Euroborg, koning van Groningen.
Heeft de Leeuw niet wat credits al opgebouwd, een langere tijd? Ik bedoel, hij staat er altijd. Is ook een aanjager. Kijk, de stelling die jij hebt, tuurlijk, kan. Weet je, op het einde van de wedstrijd aanjagen. Maar zoals in de wedstrijd van gisteren, dan zie je
zaterdag,
dat de Leeuw...
Zaterdag. Hij is niet op de hoogte, onze analist.
Nee. Nou, zaterdag, dan zie je gewoon dat hij wel bepalend is. In het hoog druk zetten, afjagen. Zeggen, ja. Ik bedoel, daar komt Groningen ook door in de wedstrijd, hè?
Want, met Iran dus had het nooit zo gelopen.
De standaard nummer 10, die doet dat niet, weet je?
Dat zijn ook zeker pro's, hè, van de Leeuw. Maar dat is ook iets wat Buijs vrijdag vertelde. Liet hij veel beelden zien. En kijk, wij zien de Leeuw rennen. En dan denk je altijd, ja, goed. Mm-hmm. Maar hij liet ook een aantal voorbeelden zien dat de Leeuw inderdaad aan het rennen is, maar dat hij eigenlijk rent op niks.
Nee.
Dat hij bijvoorbeeld veel beter kan blijven staan.
Zoals Buijs vroeger deed.
Blijven staan.
Nee, rennen om niks.
Ja, maar dat je daardoor, doordat je blijft staan, bijvoorbeeld een bepaalde looplijn eruit haalt, en dat je daardoor veel effectiever eigenlijk bent dan doordat je continu aan het rennen bent. En dat is iets wat de Leeuw beter moet doen, bijvoorbeeld, vindt Buijs.
Ja, maar ja, zo
maar ga je de Leeuw nu nog helemaal vormen, zeg maar? Dat proberen te kneden en te... Ik denk dat je hem gewoon... Je hebt een paar spelers die moet je gewoon lekker laten, om het zo maar te zeggen.
Bij FC Groningen is er niemand die wordt gelaten.
Nee,
Robben voor het seizoen.
Hij is misschien wat onopvallender dan normaal gesproken, maar hij is wel heel belangrijk, denk ik. Ik zal hem er niet zo uithalen.
Ik ook niet.
Maar goed, ja. Ieder zo, hè?
Je kunt tegen kleine... Je hebt ook bijvoorbeeld... ik volg Feyenoord nog wel eens.
Oké.
Okay. En heb je die Guus Stil, hè? Dat is iemand die eigenlijk helemaal niet zo goed is in voetballen. Als het op hoog tempo moet en zo, dan zie je... Ja, dan haakt hij een beetje af. Dus in het hele voetballende gedeelte... Ja, voetbal je dan eigenlijk met 10 man. Dat is misschien... Zou je dat over de Leeuw ook een beetje kunnen zeggen. Maar er zijn zoveel andere kwaliteiten die hij wel beheerst en elke week maar weer met 100% geeft, waardoor je toch van heel veel waarde bent voor een team. En ik denk dat je het pas gaat merken als je de Leeuw of een Til er gewoon een week of 4-5 naast gaat zetten. Ja. Dan ga je pas merken wat en of die vervanger nou dan goede looplijnen loopt bij het verdedigen. Ja, oké, maar er zijn zoveel andere dingen.
Nee, is ook zeker waar, maar ik bedoel meer. Kijk, en op basis van die wedstrijd tegen Feyenoord is het natuurlijk een beetje een rare stelling dat je nu zegt de Leeuw moet eruit. Dus daarom is het misschien ook een beetje een lastige discussie. Maar als je heel sec gaat kijken naar wat de Leeuw dit seizoen aanvallend heeft gebracht, is dat gewoon te weinig. 2 doelpunten in al die wedstrijden dat hij gespeeld heeft, en dan nog een keertje in de beker heeft hij gescoord, hè, tegen NEC. Maar dat is het.
Mm-hmm.
De Leeuw maakte vorig seizoen volgens mij voor Emmen 13 doelpunten.
Ja, maar andere positie. En het rommelde natuurlijk.
Ja,
ook,
maar als je toch zegt, hè, andere positie, dat klopt. Nu staat hij inderdaad wat verder terug. En dan vraag ik mij af, is hij de beste op die teampositie die Groningen op dit moment heeft? Als je hem als diepste spits zou zetten, waar ik van overtuigd ben dat dat zijn beste positie is, is het een heel ander verhaal.
Ja.
Maar het is een lastige discussie, hoor. En ik zeg ook niet dat het goed of fout is, maar het is iets wat ik me afvraag, waar ik dan wel benieuwd ben hoe het zou zijn als er Iran dus daar zou spelen. Want ja, Marijn Slachter heeft ons helemaal de kop gek gemaakt over die jongen.
Ja, hij heeft zelfs de FC zover gekregen om die speler te halen.
Ja, ze hebben bij de Senos of bij de IKEA zo'n gouden stoel gekocht. En daar is hij erop gezet bij die presentatie. Ja, ja, klopt, ja. Ja. Koning van Groningen. Ja,
maar misschien met de tijd. Hè? Ik bedoel, kijk, het team loopt, het draait nu, het staat. Ja, moet je daar aan gaan tornen? Ik bedoel, weet je, in verloop van tijd gaat die jongen echt wel komen. Tuurlijk zien we dat hij kwaliteit heeft, helemaal op die positie. Maar op dit moment, als je nu zeg maar zo goed op weg bent, ja.
De Leeuw, moest hij nou zoveel goals maken of moet hij zoveel minuten maken voor zijn contract automatisch wordt verlengd?
Het gaat om wedstrijden.
Gaat om wedstrijden?
Ja. En
hoeveel dan?
Ja, dat wil hij dus niet zeggen. Maar hij is er bijna. Dus ik ga ervan uit dat de Leeuw volgend seizoen gewoon nog een jaartje bij Groningen speelt. En dat lijkt me uitstekend.
Hoe oud is hij nu?
Hij is nu 34, denk ik.
Goeie vraag, weet ik niet. Als je hem zo ziet rennen, dan denk je van die is 23. Maar...
Ja, maar hij is ouder dan dat ik ben.
Echt?
En,
hoe oud ben jij dan? Nee, jij bent ook oud.
Ik ben ook 34.
Jij bent 34. Echt?
Ja.
Niet Michael de Leeuw is 35. Hij is van 7 oktober. Weet je wat zijn volledige naam is?
Nou?
Godverdomme. Oh, sorry. Oh. Zijn volledige naam is Michael Jeroen Maarten Michiel de Leeuw.
Ik denk dat hij van adel is.
Ja, mooi, leuk.
Een lange naam, ja.
Volgens Wikipedia dan.
Ja, nou, mooi.
Of zouden dit al zijn broers zijn? Nee, dit is echt... Michael, Jeroen, Maarten, Michiel de Leeuw. Ja, misschien is dat katholiek. Hij komt uit het zuiden natuurlijk. En die hebben toch altijd veel namen.
Ja.
Nou ja, tot zover. Dan over contracten gesproken. Oh ja, nee, daar hebben we ook al behandeld. Meijer, nou ja, Vladeris moet dus gewoon even aan het werk. Ja. Dan hebben we Bart van Hintem nog. Ja, nou, loopt af.
Loopt af. Hij wil sowieso nog een jaar verder met voetballen.
Ja.
Hij heeft ook al een gesprek gehad met een andere eredivisieclub. Groningen is nog niet gekomen, maar hij zou er ook zeker voor openstaan om hier nog een jaar te blijven. En hij zegt, ja, als ik dan een andere rol krijg, hè, wat meer vanaf de bank kom bijvoorbeeld. En een rol krijg een beetje ook in de begeleiding van spelers bijvoorbeeld. Spelers proberen te helpen. Ja, dan zou hij heel erg voor openstaan.
Oh, nou.
Hè, maar ja,
kijk aan.
Er zijn natuurlijk meer clubs en hij woont in Alkmaar. Nou ja, dat is nou voor hem niet echt een belemmering om hier te blijven of ergens anders naartoe te gaan. Maar
het wordt geen AZ, toch? Dat is toch iets...
Nee, dat zou hij wel leuk vinden. Ja. Maar nee, daar heeft hij ook geen gesprek mee gehad. Hij wilde ook niet zeggen met welke club die wel een gesprek heeft gehad. Maar ja, zoals het er nu naar uitziet, is de kans vrij groot dat hij volgend seizoen nog eredivisie speelt. En anders misschien een niveautje lager. Bijvoorbeeld. Als
Telstar. Telstar, weet ik veel.
Zeg maar,
Volendam.
Volendam zou een goede club voor hem zijn, denk ik. Want die staat natuurlijk ook op punt van promoveren.
Ja.
Maar ik denk dat het voor Groningen... En Groningen heeft natuurlijk nog steeds een heel jong team. Wel een jongen is die je er echt goed bij kan hebben.
Ja.
Hè, ook iemand die op en top professional is. Als je ziet hoe hij met zijn lifestyle, voeding en nou ja, noem maar op bezig is. Waar hij later ook weer in verder wil.
Smoothies.
Ja, gudde smoothies. Dan lijkt het mij een goed idee om toch eens met hem om tafel te gaan zitten.
Hoekstra verlengd. Nou, dat is wel. Hij zat een beetje in de put. En dat is nog niet eens zo heel lang geleden.
Ja, toen wilde hij weg.
Ja.
Het liefst al in de winter.
Ja.
Maar nu toch verlengd. Heeft misschien ook wel een beetje met zijn blessure te maken. Hè? Want hij komt dit seizoen niet meer in actie. Moet waarschijnlijk geopereerd worden. En dan kan ik me voorstellen dat het ook wel prettig is dat je een beetje zekerheid hebt.
Ja.
En dan kunnen we zien, hè, of het lukt dat hij eerste doelman ooit gaat worden van FC Groningen. Want Bas Roorda is de laatste keeper uit de eigen opleiding. Die heeft toen wel bij NEC en Rode JC de eredivisie stappen gemaakt. Voordat hij hier weer eredivisiekeeper werd. Maar ja, dat zou natuurlijk wel tof zijn.
Heel tof. Nog even over Van Hintem. Goed idee als hij ook volgend jaar nog hier misschien een iets andere rol, maar er wel bij blijft.
Ja, ik weet niet wat de club voor ogen heeft natuurlijk. Zij weten dat beter dan ik. Maar ik denk, de rol wat hij nu heeft, hij is gewoon een hele stabiele factor samen met de Wierik natuurlijk achterin. Hè. Doen weinig gekke dingen. Stabiliteit. Hij heeft de ervaring natuurlijk. Hij heeft een hele goede passing. Volgens mij ook wel een rustige jongen.
Ja.
Ook wel een jongen waarvan andere jongens wat willen aannemen. Ja. Alleen maar positief, denk ik. Ja.
En hij kent Wormoed, hè? Want die dat was ook zijn trainer toen bij Heracles. Ja. Toen hadden ze niet zo'n beste band.
Oh, nee?
Nee, want Wormoed die kwam. En toen ging direct Tchibora erin aan de linkerkant.
Oh, ja. Ja,
en toen toen was Van Hintem 30. En toen zei Wormoed, ja, ik kan jou niet meer verkopen. En Tchibora wel, dus hij speelt.
Ja. Nou, ja.
Maar hij zegt, dat is geen belemmering. En ik sta er nu, wat dat betreft, helemaal prima in. Maar toen had hij iets van, ja, hou eens op, joh. Ja. Ik kan nog prima een paar jaar mee.
Ja. Maar ja, Tchibora,
die is goed verkocht.
Goed geld verkocht, ja.
Dus Wormoed had wel gelijk.
Ja. Helaas, trouwens, Wormoed praat gewoon Nederlands. Ik was het alweer vergeten. Maar je hoeft dus ook niet op Duitse les.
Nee.
Dat is echt jammer.
Ja.
Maar goed, ik wou nog wat zeggen, tegeltje.
Zo, laat elkaar geen kuttelul noemen, dat is logisch.
Ja, eventjes, we werden gebeld, hè? Want dit was een fragmentje uit het interview. Jij zei volgens mij, en dat had je bij iedereen, zei je, dus de sleutel tot het succes vandaag was dat Danny Buijs geschorst was. Ja, nou, een beetje lachen natuurlijk. Ja. En dit was ook de vraag richting Poldervaart. Nou ja, toen zei hij dit onder andere.
Ja.
Maar jij kwam er later pas achter dat hij dit had gezegd, hè?
Ja, het was me even ontgaan eigenlijk bij het interview. En toen zaten we in de auto, toen keek ik op Twitter. En toen zag ik inderdaad dat het dat hij dit had gezegd.
Ja.
Ja, ik vond het wel goed.
Dus jij stuurde hem een app. Jij zei, heb je nou echt gezegd, laten we elkaar geen kut en lul noemen?
Ja.
En nou, een half uur later of zo, telefoon.
Ja, toen belde hij. Hij zat ook in de auto naar huis en... Ja.
Hij stak meteen van wal, want hij zei...
Heb jij dit nou weer op internet gezet? Ja. En voetbalprimeur en noem maar op.
Ja.
Ja, mooi.
En de aanklager zou al bezig zijn. Met
dat zei jij.
Ja, maar toen we dat zeiden, toen kwam hij nog met een mooi verhaal. Hè?
Nou ja, toen vertelde hij dus over die keer dat hij langs de lijn ging staan. Hè? Was Sparta uit toen.
Aan de overkant.
En dat hij toen dus iets hoorde eerst, Stef, dat er waarschijnlijk onderzoek zou komen of die dan misschien geschorst moest worden. En
ja.
Hij was toen een dag daarna was hij jarig. En toen werd hij gebeld door de coach van de...
Ja, baas van coaches betaald voetbal.
Ja.
Ja,
en toen dacht Poldervaart, ach, wat aardig, die man die feliciteert mij met mijn verjaardag, wat een tent. Nou, en die belde hier toen over.
Ja, dat het echt niet kon.
Wat deed hij dan?
Hij ging aan de overkant van het veld staan, zeg maar, bij Sparta. En dus ook voor de tv-kijker perfect te zien. En daar ging hij gewoon coachen. Dus hij rende een beetje mee met... En dan ging hij gewoon de spelers van de FC coachen. En toen later liep hij weer helemaal zo eromheen. En dan liep hij weer terug. En Buijs bleef gewoon op de bank zitten.
Ja, die dacht toen ook, wat doet Adrie nu?
Ja, het was wel apart. Maar goed, ja, aan de andere kant, ja... Ja, waarom zou het niet mogen? Maar kennelijk was het schandalig wat hij daar deed en bla bla bla. Dus zou de aanklager zou er toch echt wel mee bezig gaan. Nou, uiteindelijk niks meer gehoord, maar geeft wel weer aan. Dus ik sluit niet uit dat de aanklager nu ook met deze uitspraak...
Ik bedoel, laat elkaar geen kutte lullen, dat is logisch.
Dat hij hier ook mee bezig is.
Maar nee, ik moet zeggen, want dan... als je dan Poldervaart nog even spreekt... En nou, ik spreek hem natuurlijk wel vaker... Het is wel een hele keurige, nette, ja, lieve man.
Ja.
He, wel echt een prima uithangbord voor Groningen. En ik vraag me wel af of het nou een hoofdtrainer is voor Groningen. Dat denk ik niet, of dat vind ik niet.
Alleen in de topwedstrijden.
Alleen in de topwedstrijden. Maar het is nog steeds vreemd, vind ik, hoe ze met hem zijn omgegaan.
Ja. En ja, maar ze als in gewoon de clubleiding.
Ja, ik vind het nog steeds belachelijk dat ze hem niet naar de Graafschap hebben laten gaan. Respectloos naar hem toe. En ook hoe het nu met zijn contract is gegaan. Ja, ik vind dat niet netjes. En ik vind niet dat je zo met mensen om hoort te gaan als club zijnde. Helemaal niet iemand die er zoveel voor doet.
Maar misschien hadden ze Wormoed al gevraagd van... Hey, zou jij volgend jaar met Poldervaart willen werken?
Dan had je dat gewoon eerlijk moeten communiceren. En kijk, als dat nou het geval is... Dan snap ik dat je hem hier niet langer houdt. Maar dan had je wel gewoon eerlijk en open over kunnen zijn. En niet omdat Flederis hem misschien wat minder mag. Of ja, denkt Buis weg, Poldervaart weg, alles nieuw.
Maar hoe kun je die man nou niet mogen?
Ja, geen idee. Het is hoe ik hem ken. Eerlijke vent. Ja. Hard op de goede plaats. Ja. Veel spelers lopen met hem weg.
Veel verhalen.
Ja, hij heeft veel te vertellen. Ja. Ik snap dat niet.
Misschien is het niet een kwestie van niet mogen of zo. Hè? Ik denk, zoals jij me omschrijft... zal iedereen zo over hem denken natuurlijk. Maar ja, in de hele trainerscarousel... vinden dit soort dingen toch altijd plaats.
Nee, is waar. Maar ik vind wel dat je op een respectvolle manier... met mensen om hoort te gaan. En ik vind ook, en dat vertelde hij toen hij dus te horen had gekregen... dat hij geen contractverlenging kreeg. Al zijn beoordelingen daarvoor waren goed. Was niks op hem aan te merken. Iedereen was hartstikke tevreden. Ja, en dan ga je ineens met iemand niet verder. Dan zou je zeggen, er zijn dingen waar ze niet tevreden over zijn. Dan had je dat er ook als club zijn in een eerder stadium... aan hem moeten aangeven, zodat je daarmee aan de slag kan.
Ja, maar je weet toch, op een gegeven moment als een nieuwe trainer komt... ja, die wil ook zijn eigen mensen misschien meenemen.
Ja, maar dat kan. En dat is ook prima. En als dat het geval is, snap ik dat ook. Maar toen hij ontslagen werd, of toen bekend werd gemaakt... dat zijn contract niet werd verlengd... had Groningen zogenaamd nog niet met Wormoed gesproken. Mm-hmm. Dat houdt Flederis bij hoog en laag vol... Nou, laten we er dan nog maar even van uitgaan in deze casus dat dat ook zo is. Dus ze hebben die beslissing daarvoor al genomen. Als je nou Wormoed aanstelt, dan kan je ook zeggen... of toen ze bekend maakten, wilde ik wel zeggen dat Buis niet verder gaat. Dan kan je ook zeggen, nou, omtrent Poldervaart wachten wij nog even... want het kan best zijn dat Wormoed hem een prima assistent vindt. Kom je later tot de conclusie... dat niet zo is, of dat Wormoed liever iemand anders heeft... dan kan je zeggen, nou Adrie, we verlengen je contract niet, fair enough. En dat snapt ook iedereen, denk ik. Maar dat is volgens mij helemaal niet gebeurd. En dat begrijp ik niet, en dat vind ik ook best wel respectloos. Ja. Want Alfons Arts bijvoorbeeld, zijn contract loopt ook af... maar daar weten we nog niks van. Dus waarom doe je dat met Arts wel en met Poldervaart niet? Ja, ik snap dat gewoon echt niet. Ja.
Misschien omdat Arts hier al wel een tijdje zit, hè?
Ja, Matthijs ook.
Ja, hoe is het met Paul Matthijs eigenlijk?
Die zit er goed doorheen.
Nog steeds?
Ja.
Wat zegt dat?
Wat we eigenlijk al een beetje zeiden ook hiervoor... dat hij het totaal niet zag aankomen eigenlijk. Er is ook niemand op de werkvloer die in zijn gezicht heeft gezegd... wat voor lul het is. Hè? Want dat zijn een beetje de verhalen nu die over hem hoort.
Ja, echt?
Nou ja,
dat hangt er vanaf met wie je spreekt, denk ik.
Nou, precies. Maar voor hem is het gewoon heel lastig... dat dat niet door de mensen die dat blijkbaar achter zijn rug om wel hebben gezegd... niet gewoon recht in zijn gezicht wordt gezegd.
De backstabbers.
En dat is iets waar hij moeite mee heeft. En hij wil gewoon, dat merk je aan alles, het beste voor deze club. Ja. En het is een harde coach. Maar ja, Paul Matthijs zegt ook, ik ben hier niet voor Jan Lul aan het opleiden. Nee. Het is geen bezigheidstherapie wat we aan het doen zijn. Hij zegt ook, als een speler doorbreekt en in het eerste elftal komt... denk je dan dat ze met de fluwelen handschoen worden aangepakt?
Maar niet door Buis.
Door Danny Buis. Ja. Dan kan je maar beter een beetje daarop voorbereid zijn.
Ja, en ik weet ook niet hoe hun communicatie onderling natuurlijk was. Kijk, er zijn een aantal facetten en hij kent de klappen van de zweep... die je later zeker weten nodig hebt. Hè? Je hebt niet alleen wat aan ideale schoonzoontjes. Nee. Maar,
we hebben toch een paar spelers gesproken... Die allemaal gedebuteerd zijn in de afgelopen 2-3 jaar. En dat zijn er volgens mij echt veel, hoor. Als je de geschiedenis bekijkt... gewoon het aantal spelers wat gedebuteerd is uit eigen jeugd... Nou, daar was hij de laatste halte, volgens mij.
Ik heb een aantal spelers inderdaad gesproken... die onder hem getraind hebben. En eigenlijk wat zij zeggen is een beetje hetzelfde. Harde trainer. Kan je hard aanpakken. Heeft het beste met je voor. is een trainer, zeiden meerdere spelers, die ik eigenlijk elke jonge speler wel gun in zijn carrière. Want het is iemand die je beter maakt. Waar je buiten het veld om ook prima gesprek mee kan voeren. Maar hij is hard.
Ja.
En ja, that's it. Maar, ja. Maar die spelers die ik gesproken heb, ja, die lopen echt met hem weg.
Ik ben trouwens benieuwd. Ik denk dat ze hem dit keer af gaan blazen. Want ik weet dat ze met personeel bij de club doen ze ook altijd zo richting mei, juni. Als het mooier weer wordt. Doen ze onderling voetbaltoernooitje.
Kijk.
Ik denk niet dat hij doorgaat nu.
De vorige keer toen heeft Vladeer alles afgescheurd. Ja.
Nou, dat zal nu dan waarschijnlijk ook zo zijn. Maar dan meer omdat hij op middenveld...
Dat hij tegen de Duitsers speelde.
Daar moeten we bij zijn. Hey, ja, daar moeten we bij zijn. Vladeres versus Matthijs op middenveld. En dan,
op zijn laatste werkdag.
Leuk personeelsfeestje. Hè? Heel gezellig. Iedereen in een goede stemming en zo. En dat wordt wat.
Ja, ik zie Matthijs al zitten in die kleedkamer.
Ik ook.
Zo omhoog.
Ja.
Zal die draaien op aanschroeven.
Scheermessen onder zijn scheenbeschermers. Ja. Oh, dit wordt wat, jongen. Leuk, man. Nou, ik heb er zin in.
Zal Vladeres durven?
Ik denk dat hij wel moet.
Ja, zal die niet een blessure veinzen?
Nou, dat zou ik heel triest vinden. Maar het kan.
Ja.
Ik sluit het niet uit.
Als Paul zelf wil, hè? Dat is echt
maar. Oh, Paul wil wel, denk ik. Oh ja. Nou, hebben we dat wel eens verteld? Paul Matthijs, stonden we in de. We hebben ook tegen hem gespeeld met Noord. Met RTV Noord, personeels. Met een personeelsteam van RTV Noord. In dat centrum van de pa van Thijs Dallinga. Dat indoor aan de Ulgersmaweg. En dat was een sporttoernooi van Sport in Stad. Nou, allemaal leuke teams. Ook Dagblad van Noord had een team, boarding voetbal. Doodvermoeiend, niet normaal. Want je kunt geen tijd voor ingooien of intrap. Nee, het gaat maar door, Hoog tempo. Nee, ik stond niet op doel. Oh. We hadden een goede keeper. Sven Jach hadden we als keeper. En wij kwamen in de finale. We waren echt, ik snap nog steeds niet hoe, maar we waren goed.
Goede loting.
We stonden ook met Dagblad van Noorden zaten we in de pool. En die hadden Joop Gal als coach. Dus wij allemaal zo van, oh shit, ja, weet je, zij komen met Joop Gal gewoon aan. Nou, het enige wat Joop Gal riep was, blijf bij elkaar. Dus dat was ook goed. Dus die hadden we ook, die tikten we gewoon weg. Nou, op een gegeven moment finale tegen oud FC Groningen met, wie zaten erin, joh? Nou, Venema, dus daar ging geen bal het doel in.
Was dat zijn eerste wedstrijd voor FC Groningen? Ja.
Sander van Gessel zat erin. Nou, je gewoon mooie voetballer. Ja, goede voetballer ook. We werden helemaal weggetikt. Echt, voor het wisten stonden we al met 8-0 achter of zo. Nou, weet je, en dan, je wordt melig. Het is al avond, weet je. Je hebt zin in bier. Dus. En het stond toch al 8-0. Wat maakt het uit? Toen deden we een extra speler erin. We deden alsof we gingen wisselen, maar toen ging er gewoon een speler bij. Maar moet je dus Paul Matthijs hebben, hè?
Die kon daar niet op lachen, zeker?
Echt niet? Die werd helemaal kwaad, joh. Die werd echt kwaad. Die werd echt pissig. Die begon ook een beetje te trappen. Maar wel gewoon dat hij het liefst ook man raakte bij de bal. Ja. Zo een beetje. Je merkte gewoon dat hij. En op een gegeven moment zegt hij zo lispelde die zo in je oor. Zo van dat niemand het verder dan ook hoorde. Van, nou, geen wonder dat er niemand meer naar RTV Noord kijkt. Met zo'n beetje zo ging hij praten. Hè? Gewoon praten. Gewoon om je uit de wedstrijd te halen. Paul, het staat verdomme 8-0, man. Het is bijna tijd. Je gaat die beker straks pakken. En dan drinken we een biertje. Nee hoor, nee, hij ging Emma lullen. Dus, nou, toen dacht ik ook, nou, wacht maar even. Ik zei, Rigido Vrede komt ook zo. Dat is zo meteen nog. Nou, toen werd hij pissig.
Ja, kon er niet om lachen?
Nee. Nou, maar...
Ik hoorde wat kraaltjes op vel.
Nee, maar ja, jongens, waar hebben we het over? Weet je, 8-0. Als het nou 3-2 stond voor hun, wij deden dat. Oké. Dat hadden we ook niet gedaan natuurlijk. Maar nou ja, dat tekende dus ook wel weer Paul Matthijs. Ja, we moesten wel om lachen. Waar waren we eigenlijk? Zullen we een sportmoment van de week doen?
Ja.
Ja? Oké, prima.
Ja.
Moet ik beginnen?
Een duintje of...
Ja, is goed.
Ik bedoel, laat elkaar geen kutte lullen, dat is logisch.
Jens Odgaard, mag ik hem toch even noemen weer?
Ja, doe maar.
Want hij, kijk, zo'n speler, en dan zeg je wel... Oh, dat is een goede opvolger voor Strand Larsen, maar waarschijnlijk is hij alweer veel te duur. Maar je ziet hem dan spelen, maar dan... Heb je hem nog niet gezien in echt grote wedstrijden? Dus ik dacht, nou, hem kijken, ja. Tegen Ajax. Nou, hij was echt goed, hè?
Ja.
Hij scoorde dan wel niet, maar...
Bijna.
Maar wat een inzicht heeft hij, hè? Ja. Hoe die mensen wegsteekt, ook met zijn paas. En nou ja, dat hij een soort van no look doet alsof hij de goal niet ziet. En dan gewoon vanuit gevoel bijna nog scoort.
Niet
ook,
normaal.
Ja.
Knap hoor.
Heel knap. En maar een mooie speler. Maar die gaat natuurlijk naar. Of misschien dat AZ zelfs al.
Oh, dat zou wel een goede is. Nee, dat zou ook wel een mooie stap zijn. Stap,
qua geld?
Past er wel bij.
Bedoel ik meer hoor? Gewoon qua.
Nee, hij speelt bij RKC, joh.
Oké. Nou, prima.
Dan heb je het echt niet over 5 miljoen hoor, spelen van RKC. Nou,
denk je?
Nee, tuurlijk niet.
Oké. Okay. Nou ja,
ik denk
dat hij goed in de markt ligt, hoor. Ja. Denk ik.
Jij ook.
Ja, welk vlak?
want Strand Larsen ook, denk ik, ligt aardig in de markt.
Nou, het mooie vind ik aan Strand Larsen is dat je hem echt stappen ziet maken. En hij scoort natuurlijk nu al een aantal weken niet. Dus dan kan je zeggen, ja, spits scoort niet, waardeloos. Maar als je toch ziet hoe hij gegroeid is. En dan met name aan de bal. Met name ook een beetje als er een hoge bal wordt gespeeld. Hij kan beter een bal aannemen. Hij is wat slimmer geworden. Ja. Ook zag je tegen Feyenoord een paar keer mooi. Dan hup, even snel die kont erin. Tegenstander op afstand, ruimte voor jezelf creëren. Balletje kunnen vasthouden, waardoor de rest weer kan aansluiten. En dat is iets waar hij veel beter in is geworden. Ja.
Maar ik
dat het voor hem wel belangrijk is dat hij bij een ploeg speelt die veel rondom de 16 speelt. Ja. Hè? Want in de 16 is hij gevaarlijk. Ja. Daarbuiten, ik weet niet. Daar komt zijn kwaliteiten niet echt tot zijn recht.
Nee, hij
maakte wel trouwens die versnelling in de eerste helft.
Ja, op tijd al was dat, hè?
Wat zei je?
Vroeg in de wedstrijd.
Ja, vroeg in de wedstrijd. Ja, ging wel heel makkelijk, moet ik zeggen. Maar dat zien we normaal gesproken niet snel doen. Dus het is wel een speler die in de 16, als die bal in de 16 valt, dan is het echt een killer.
Ja, ik vind dat hij dat inderdaad wel mee moet nemen. Als hij een transfer maakt, dat je dan ook gaat kijken, oké, kom ik bij een team terecht met echte buitenspelers? Ja. Bijvoorbeeld een team waar veel lage voorzetten bijvoorbeeld hard voor de goal worden gegeven. En wat dat betreft is het natuurlijk ook wel interessant hoe die ontwikkeling nu van Meijer zich gaat voorzetten. Mm-hmm. Want Meijer is wel een speler die ook Strand Lars vaker moet gaan bedienen. Een
soort package deal.
Nou, nee, maar meer van dat iets is waar Strand Lars nog wel baat bij kan hebben bij Groningen. Want we hebben Abraham nu ook weer gezien. En dat valt me toch wel tegen, hoor. Hij kan een aantal dingen heel goed. Hij heeft een uitstekend inzicht in waar die moet staan. Ik vind dat hij vaak op de goede plek staat. Weet vaak tussen de linies op te duiken. Maar wat je van een linksbuiten mag verwachten en moet verwachten is dat je af en toe een mannetje voorbij komt. En dat lukt hem gewoon eigenlijk
nooit.
Bijna nooit. En wat dat betreft is het gewoon echt een junior. Ja. En hij speelt nu meer dan een jaar bij Groningen.
Een dure junior.
Een hele dure junior. Speelt nu al meer dan een jaar hier. En als je dan nu toch kijkt wat hij in die tijd gepresteerd heeft. Natuurlijk gaf hij dan de voorassist op Strand Lars. En dat soort dingen kan hij ook goed. Toch wel mijn vraagtekens. En ik vraag me toch echt af of hij het gaat maken hier.
We moeten door. Jouw sportmoment, Koers.
Verbazingwekkend. Carlson. Ja. AZ. Dat
is een hens.
Die handballer.
Ja, dat is toch.
Oh ja, Van der Var.
Kan er niet bij, hoor.
Nee. Ik werd helemaal pissig op de bank gisteravond.
Ja, precies. Dat gevoel had ik dus ook. Ik dacht, wat is dit nou? Ja. Elke week heb je wel van dat soort momenten. Maar dit was toch wel echt overduidelijk.
Ja, wat wil je nog meer?
Ja.
Eerst zo'n Nijhuis al met zijn eeuwige gezwam van
de hoek was niet goed, hè? Ja, wat hij zei, waarin hij liep. Nou, ik kan me nog wel iets bij voorstellen.
Dat kan, natuurlijk, ja.
Maar hier kan Nijhuis toch echt helemaal niks aan doen.
Nee, ik bedoel, dan gaan we weer over de VAR, maar.
Nee, de VAR was het meer.
Ja.
Verbazingwekkend gewoon.
Ja.
Huh? Kun je net zo goed, het maakt niet uit wie je er neerzet, joh. Toch?
Ja, dan voel je toch wel redelijk genaaid.
Ja,
behoorlijk, ja.
Ja, ongelooflijk.
Jouw sportmoment, Steven.
Nou ja, ik heb me toch wel weer verbaasd over eerst vrijdagavond bij Vitesse. Met dat vuurwerk en die gek op het veld. En dan denk
dat was wel komisch trouwens. Dat
deed me heel erg denken aan toen
Vitesse thuis.
Ajax AZ.
Oh ja, met die. Ja.
En toen kreeg die gozer die het veld op rende wel een trap van de keeper. Ja. Nu deed de keeper alleen even. En Ja,
anders krijg je nog geel of rood.
Ja. Nou, toen werd die wedstrijd gestaakt. Ja. Dat was bekerwedstrijd, Ajax AZ.
Het is Verbeek,
en,
weet ik nog.
Ja, en toen kreeg die keeper Esteban, was dat toch?
Dat was ook een beestje,
rood. En toen, hup, zijn ze naar binnen gegaan.
Verbeek zei, ja, rot op, joh, je gaat mijn keeper toch geen rood geven? Die wordt helemaal... Ja,
en toen was Nijhuis ook de scheidsrechter.
Ja.
Maar ja, ik verbaas me er gewoon... zo over dat mensen dan weer vuurwerk op het veld gooien.
Bier.
Hè, dat is natuurlijk wel iets wat al jaren gebeurt. Maar hou er nou eens mee op.
Ja.
Want anders ga je er naartoe, wat we bijvoorbeeld in Engeland hebben... dan mag je wel bier drinken, maar niet op de tribune. Nee. Hè, dan zie je vaak dat er achter de tribune... ja, daar wordt bier gedronken. Maar op het moment dat jij naar je plekje toe wil... ja. Dan mag het niet meer mee. En, maar, daar ga je natuurlijk wel naartoe. Maar nou hebben we zo lang geen supporters in het stadion gehad. En nu zijn ze er weer.
Ja.
Geweldig. Het is een wereld van verschil. En super dat er weer mensen zijn. Ook qua sfeer. Nou ja, noem het allemaal op. Daar zal iedereen mee eens zijn. Maar waarom? Waarom doe je dit?
Ja.
Ik snap het echt niet.
Waarschijnlijk gaat het wel die kant op wat je zegt, hè? Engeland.
Het zou ook wel logisch zijn. Ja. Want ja, je kan straffen wat je wil. Je kan erover zeggen wat je wil. Maar het helpt toch niet.
Meijer zei gewoon dat jij jaloers was, hè, Bjorn Meijer?
Ja, want Meijer lag daar op duur met kramp. Oh. En toen werd hij behandeld. En toen werd hij ook bekogeld met bier. Dus toen zei ik tegen hem, heb je nog een slokje genomen?
Oh, ja.
En dan zei hij, had jij wel gedaan. Ik zei, ja.
Nog één dingetje voor we naar Koerts Klassieken gaan. Een fotootje kwam mij... ter ogen. Nee, dat klopt echt totaal niet. Maar goed, nee, Ik zag een foto. En jij hebt hem ook al gezien ondertussen, Koert.
Ja, stuur hem in die...
We gaan hem bij het artikeltje even zetten. Ik heb hem je al... maar leg hem uit. Ik zie allemaal spelers van de FC staan.
Ja.
Nou,
in het oude Oosterpark.
In het oude Oosterpark ja, met allemaal één kledingstuk aan.
Volgens mij was dat iets van een promotie van een... of een trainingskamp of uitje of zoiets. Einde van het seizoen. Ter promotie van dat we naar... volgens mij Curaçao of zoiets gingen.
Oh.
In ieder geval een beetje tropisch oortje en naar de zon. En toen moesten we allemaal, zeg maar, de ene met een snorkel op, een zwembroekje, nou ja.
Ja, jij hebt een zwembroekje. Je hebt ook het allerkleinste zwembroekje, zie ik. Al die andere jongens, die hebben hele lange zwembroeken. Maar waarom heb jij nou weer zo'n klein zwembroekje?
Ja. Beetje Italiaans?
Ja, zie.
Toen was ik nog een beetje in die sfeer, zeg maar.
Is dit nou ook Vlederes?
Ja.
Met Matthijs daarachter in dat zwembadje.
Ja.
En dan zie je Kruiswijk er tussenin zo als een soort van... Die had het toen al door.
Ja. Antoine van der Linden, Sander van Gessel, Martin Drent.
Ja, wat ook bijzonder is dat Martin Drent gewoon een kledingstuk aan heeft. Die wilde naakt, op denk ik.
Nou,
we zien
naakt.
Dat Martin Drent een badjas aan heeft,
ja.
Hè?
Ja. Oh, we weten niet of hij dicht is.
Hij heeft daarvoor een grote opblaaskrokodil.
Ja. Die staat een beetje omhoog. Ja, ik zie het.
Ja, plaatje.
Ja, dit is echt een prachtig plaatje. En Hugo, die ligt.
Ja, wie lekker staat
zonnetje.
Die was het wel gewend, natuurlijk. Sol mal praia, hè?
Geweldig, man, dit. Maar ja, jij schaamt je niet, Koert. Dat zie ik wel. Hey.
Ja, moet je zien, lichaampje, hè, toen nog.
Nou, nog steeds toch?
Ja, ik moet zeggen, ik ben wel goed bezig, al zeg ik het zelf.
Heel goed, jongen.
Ja, elke dag lekker hardlopen.
Ik heb natuurlijk ook nog even contact gehad met Martin over dit fotootje.
Oh ja.
En hij zei ook van, ja, maar Koert was altijd al wel... een goed lichaam, zei Martin.
Een paar maandjes geleden ging ik richting de 90 kilo. Ik dacht, hé, nu moet er wat gebeuren. Oh, ja. Streefgewicht 80. Nou, daar zit ik nu lekker op, dus...
Ja, dat heb ik
nog wel de discipline.
Ja.
Heb ik ook. Alleen zet er dan hem eentje voor. Jongens, we gaan stoppen. Ja, lekker plaatje als Koerts Klassieker. Ja. Toch?
Ja, ik zat op de speed Cadillac. Hè?
Ja.
Ja.
Je laat je rijden.
Cadillac, ja.
Speed Cadillac.
Vanochtend, lekker door het zonnetje. Sunshine Reggae kwam ineens bij me naar boven.
Lekker.
Mooi. Ja. Nou, dit was hem weer.
Was gezellig.
Onder het uurtje. Lekker. En volgende week zijn we er weer.
Is goed.
Yes.
En kop de veur, Nivino, hè? Feyenoord wint wel weer een keer.
Het is ook zo plezierig. Jongens, dit was hem. Tot de volgende keer.
Hoi.
Hey.
Hoi.
Ik bedoel, laat elkaar geen kutte doen, maar dat is logisch.
zijn.